Goedemorgen allemaal. Als eerste moest ik de groeten overbrengen van Christengemeente Roermond, dus bij deze weer allemaal de hartelijke groeten uit Limburg. Als er aan Jezus gevraagd wordt wat het grootste gebod is, ofwel wat het belangrijkste is in het leven, dan geeft Jezus daar een helder antwoord op. En hij zegt dan de welbekende woorden van: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al je krachten. En het tweede gebod is: heb je naaste lief als jezelf. En een belangrijker gebod als deze twee is er niet. We zijn geroepen om lief te hebben. De belangrijkste opdracht is niet om hard te werken, om veel voor elkaar te krijgen, carrière te maken of armoede bestrijden of wat dan ook. Nee, de belangrijkste opdracht die wij gekregen hebben is om lief te hebben. Daar gaat het om. En dat grote gebod van elkaar lief hebben en God lief hebben, dat komt op een bijzondere manier bij elkaar in de evangelieverkondiging. Als wij dat goede nieuws doorvertellen aan de mensen om ons heen. En het lijkt wel of dat grote gebod daar tot een climax komt. Op het moment dat de liefde van ons tot God en onze liefde tot de naaste, maar ook de liefde van God tot mensen bij elkaar komt, dan ontstaat er nieuw leven. Dat is als het ware een heel explosief mengsel. En op aarde is er ook geen groter wonder dan wanneer iemand tot levend geloof komt. En vanmorgen wil ik ook met jullie graag nadenken over het voorrecht dat we hebben, dat wij waardig gekeurd zijn om het evangelie te delen. En ik wil dat doen aan de hand van een gedeelte uit de Thessalonicenzenbrief. Wil ik even met jullie lezen uit 1 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 12. Dan zegt Paulus tot de gemeente in Thessalonica, zegt: want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet tevergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven. Het ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen. Niet van u en ook niet van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u, dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich toch immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als zijn vaders en kinderen. Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Tot zover. We nog samen bidden als we dit zo overdenken. Vader, we willen zo bedanken voor uw kostbaar woord, waardoor we u hebben leren kennen, en waardoor u ook telkens weer beter leren kennen. En ik wil u zo bidden dat u zo ons oog en ons hart zo opent voor uw woord, dat we door gezegend mogen worden. Heer, en weet dat we in het alles afhankelijk zijn van u. En ik wil u zo bidden of u wil zegenen en spreken en luisteren, Vader. In Jezus' naam. Amen. Voordat we naar de teksten gaan kijken wat we net hebben voorgelezen, wil ik graag eerst even schetsen hoe die gemeente in Thessalonica is ontstaan. Thessalonica was een toonaangevende handelsstad in het Romeinse Rijk in Griekenland. En in Thessalonica was ook een Joodse kolonie en ook een synagoge was daar. En voordat Paulus erheen gaat, was hij in Filippi. En in Filippi belandt hij samen met Silas in de gevangenis. En dat was omdat hij een slavin had bevrijd van een waarzeggende geest in de naam van Jezus. En dat werd absoluut niet in dank afgenomen, want daarmee raakte ze eigenlijk een hele belangrijke bron van inkomsten kwijt. Ze werden daar gevangen genomen, met stokken afgeranseld en werden opgesloten als de grootste criminelen in de binnenste kerker. En als Paulus en Silas daar zo samen midden in de nacht lofzangen aan het zingen zijn in die kerker, dan gebeurt er een wonder. Dan ontstaat er een aardbeving. En dat betekent dat alle deuren gingen open en alle boeien die gingen los van de gevangenen. En in die nacht van dat wonder ook komt de cipier tot geloof. Ze organiseren in diezelfde nacht nog een doopdienst. En dan als het ochtend is geworden, dan krijgt hij ook bericht van de magistraten dat ze toch weer vrij zijn en mogen vertrekken. En dan vertrekken Paulus en Silas naar deze gemeente in Thessalonica. Waarschijnlijk liepen ze nog een beetje moeilijk van de stokslagen. En ze hadden die nacht denk ik ook niet zo heel veel geslapen, want er staat dat ze midden in die nacht ook nog een doopdienst georganiseerd hebben. Dus dan vertrekken dan naar Thessalonica en dat ligt zo'n 150 kilometer verderop. Ze zullen waarschijnlijk een kleine week overlopen, denk ik. En als ze daar aankomen, dan gaat Paulus als eerste naar de synagoge in Thessalonica. En dan staat er ook, kun je terugvinden, is dat je drie sabbaten lang daar in de synagoge het evangelie verkondigt. En dan lijkt het wel of het liedje weer opnieuw begint. Dan beginnen de Joden trabbelant te maken. En Paulus en Silas moeten opnieuw vertrekken. Dus terwijl ze maar heel kort daar geweest zijn. De blauwe plekken en de stokslagen van Filippi, die waren waarschijnlijk nog niet helemaal weg. En na enkele weken vertrekken ze en toch is daar een gemeente ontstaan. En aan die gemeente stuurt Paulus nou die brief die we net een stukje ervan gelezen hebben. En dan wil ik graag nog eens naar een paar teksten daarvan gaan kijken in dat licht. Nou, oké. Ik moest deze hebben. In dat eerste vers wat we net gelezen hebben, daar zegt Paulus, want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. Ja. Paulus in zijn bescheidenheid doet hier wel een enorme understatement. Zoals jullie weten is onze komst naar Thessalonica niet zonder vrucht geweest. Paulus is er maar een paar weken geweest, hebben we net gezien. En in die paar weken moet hij alweer vertrekken. Maar dan staat er in Handelingen 16 en 17 staat dat er in die korte periode sommige Joden tot geloof kwamen. Maar van een menigte van Godvrezende Grieken en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Dus in enkele weken daar ontstaat er een gemeente. En niet even van een paar mensen, een behoorlijke groep. Hij zegt ook In 1 Thessalonicenzen, het vorige hoofdstuk, vers 5, daar zegt hij: want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle verzekerheid. Er gebeurde daar in de korte tijd bijzonder veel. En dan zegt Paulus heel bescheiden: onze komst bij u is niet zonder vrucht geweest. En ik denk dat als hij dat ook zo zegt, dan zal iedereen ook teruggedacht hebben aan die eerste onstuimige weken waarin er heel veel gebeurde. En dat ze daar ook met blijdschap aan terugdenken. Het was toen een explosieve tijd. En wat als het ware ook een explosief mengsel, als de liefde van God, van ons tot God, en onze liefde tot de naaste, maar dan ook de liefde van God tot mensen bij elkaar komt, dan gebeuren deze dingen. In het tweede vers, daar zegt hij: immers ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij in onze God vrijmoedig u onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. En hier grijpt Paulus nog even terug wat hem is overkomen, wat zoals ook beschreven is in Handelingen 16 en 17... Hij vertelt van de mishandeling en smaad in Filippi, de stokslagen. En als de grootste criminelen werden opgesloten in de binnenste kerker. En in Thessalonica ook onder zware strijd het evangelie van God gebracht hebben. Dus je leest hier en alles dat het een bijzonder moeilijke tijd is geweest voor Paulus. Maar ook een geweldig rijke vrucht en zegen. En op een of andere manier is het lijden ook verbonden met de vrucht en de zegen die God geeft. In het volgende gedeelte gaat Paulus ook in op de verschillende motieven om het evangelie te verkondigen. Hij noemt een heel stel motieven op die niet goed zijn. Maar ook het hoogste motief om het evangelie te verkondigen. En we hebben net gezien dat Paulus heel veel lijden heeft meegemaakt in die evangelieverkondiging. Maar lijden heeft echt een hele reinigende werking op onze motieven. Want als je lijden meemaakt, dan zul je gescherpt worden en vragen van: waarom doe ik dit? Ja, dus lijden heeft een hele reinigende werking op onze motieven. In vers 3 legt Paulus al meteen een aantal bronnen bloot die geen goede motivatie zijn om het evangelie te verkondigen. Laten we eens lezen. Er staat in het derde vers: want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling. Het gaat ook niet met list gepaard. Hier zie je de eerste drie redenen die Paulus noemt: hè? Dwaling, onzuivere bedoeling of met list. Het eerste, de dwaling, van je kunt oprecht zijn, maar dat toch helemaal nazetten. Die tweede, die onzuivere bedoeling, is dan dient het een ander doel, een eigen belang. En de derde, de list, is wel goed bedoeld, maar het middel deugt niet. Het gaat met list gepaard. Om het nog wat duidelijker te maken, wil ik een paar voorbeelden geven. Bij deze eerste, als het gaat om de dwaling, dan moet ik denken aan het welvaartsevangelie. Als je gaat geloven, dan gaat alles goed met je. Je gaat naar de hemel, Jezus is je redder. Je wordt genezen van je ziekte, want Jezus is de geneesheer. Het gaat financieel goed met je, want Jezus zegent het werk van je handen. En hij opent de hemelse schatkamers. Vraag wat je maar wilt en hij zal het je geven. Kom tot Jezus en al je problemen zijn opgelost, alles is goed. Ik zeg het een beetje kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. En deze dwaling die kan wel goed bedoeld zijn, maar het is niet de waarheid. Er wordt wel Jezus verkondigd, maar het is een dwaling. En dan die tweede die Paulus noemt, die onzuivere bedoeling. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een grote kerk wil zijn. Dat je om die reden de evangelie hier verkondigt. Dan geloof ik wel dat het Gods bedoeling is dat we groeien en ook een grote kerk worden. Maar dat kan nooit de motivatie zijn om het evangelie te verkondigen. Het is een onzuivere bedoeling. En een of andere onzuiverheid kan heel gemakkelijk ook binnensluipen in je denken en in je doen. Dan die derde motief, list of bedrog. Ik moet daarbij denken aan een bekende spreker in Nederland, die het evangelie verkondigde aan de hand van een presentatie over de eindtijd. En aan het eind van die presentatie, als je dan hele heftige dingen ook had gehoord over wat er allemaal ging komen, dan was er ook die uitnodiging om Jezus te aanvaarden, om dat allemaal te ontvluchten. Maar wat deed die bekende spreker? Hij verzond een heleboel eindtijdfeiten om dat hele verhaal nog heftiger te maken. En zodanig dat je wel redding wil. De bedoeling is wel goed, maar het middel deugt niet. En dan het vierde vers, of de vierde die Paulus noemde in het vierde vers, is niet om mensen te behagen. We vertellen het evangelie niet omdat we er iemand blij mee willen maken. Bijvoorbeeld een voorganger of een oudste of je ouders of een jeugdleider. Of je kunt het soms doen om als groep christen gezien te worden. Of je doet het omdat andere mensen dat van je verwachten. Nee, Paulus zegt, we verkondigen het evangelie niet om mensen te behagen. En dan gaat verder in het vijfde vers. Dan zegt hij, want we hebben ons nooit afgegeven met vleitaal. Paulus die zegt, we verkondigen het evangelie niet met vleitaal om wat mensen over de streep te trekken. Om het een beetje mooier voor te stellen dan het is. En het evangelie is confronterend en we weten dat. En we hebben de neiging om die scherpe randjes er wat af te halen en wat mooier voor te stellen. En we vertellen misschien wel dat Jezus redder is, maar we laten achterwege dat hij ook onze Heer is. En dat hij wil dat we hem gehoorzamen, dat hij echt de Heer is van ons leven. En niet alleen de redder. En dan die zesde. Jij noemt in het vijfde vers, of met enig baatzuchtig voorwendsel. We hebben het evangelie niet verteld, zegt Paulus, om er op een of andere manier voordeel bij te hebben voor onszelf. He, want als er mensen tot geloof komen, kun je denken van, dan hebben we meer leden. En als we meer leden hebben, hebben we ook meer inkomsten. En als we meer inkomsten hebben, dan kunnen we mooi mijn salaris verhogen. Want als er meer mensen zijn, betekent ook meer verantwoordelijkheid. En er hoort ook een groter salaris bij. Nee, geen voorwendsel voor hebzucht, zegt Paulus. We hebben niet het evangelie aan jullie verkondigd met enig voorwendsel om er zelf beter van te worden. En tenslotte, en zeker niet de minste die Paulus noemt, is in het zesde vers, ook zocht er geen eer bij mensen, nog van u, nog van anderen. Dus Paulus noemt hier nog een belangrijk motief, zoals het niet moet. We hebben het evangelie verteld, en niet verteld om daarmee eer te ontvangen van jullie of van anderen. Dat was niet ons motief. En dat is iets wat heel erg dichtbij ligt. Om iets te doen om eer te ontvangen. En Jezus doet er een keer een heel krachtig statement over, vind ik, in het Johannes-evangelie. En daar zegt hij, eer van mensen behoef ik niet. En hij zegt dat van, ik heb dat niet nodig. Ik kan heel goed leven zonder eer van mensen. Eer van mensen behoef ik niet. En wij hebben vaak te kampen met een onbewust verlangen ook, dat diep in ons hart zit, om wel eer te ontvangen. En hoe snel kunnen we ook niet aangetast in onze eer. Nou, wat is het dan wel? Ja, wat moet ons motief wel zijn? En voordat ik daar wat over wil zeggen, wil ik graag nog ja, eens delen over het voorrecht wat ons ten deel is gevallen. De genade die ons geschonken is. En dat staat ook in het vierde vers. Dat is een bijzonder vers, vind ik. Er staat in tegendeel dat God ons waardig heeft gekeurd om het evangelie toe te vertrouwen. God heeft ons waardig gekeurd om het evangelie toe te vertrouwen. En dat is een bijzonder rijke zegen om daarvan deel uit te maken. Stel je eens voor dat God de mensen niet waardig gekeurd had om het evangelie toe te vertrouwen. En dat hij bijvoorbeeld de engelen daarvoor zou gebruiken. En dat hij die engelen zou gebruiken om het evangelie te verkondigen. En als er dan iemand tot geloof komt, dat er dan, zoals de Bijbel ook zegt, een gejuich opgaat in de hemel. Ja, en dan moet zo iemand aansluiten bij de plaatselijke gemeente. En dat de engel dan een afspraakje maakt met de oudste van de gemeente. En zegt, geprezen zij het lam, ik heb er weer een. En dan draagt hij de pasbekeerde over aan de oudste van de gemeente. En dan drukt die oudste nog eens goed op het hart om goed te zorgen voor deze baby in geloof. Nee, zo gaat het niet. En gelukkig maar, het zou ook een enorme hoeveelheid vreugde rondom de wedergeboorte wegnemen. Gelukkig gaat het zo niet. Stel je eens voor dat het zo ook zou gaan bij een normale geboorte. Dat je een kind pas zou krijgen in je gezin als het al geboren was. Dan ben je niet meer betrokken bij de verwekking van het kind. De zwangerschap maak je niet mee. Je kent het moment niet dat je voor het eerst het hartje hoort. Je zult die baby nooit voelen trappelen. En het grote wonder van de geboorte, daar ben je niet bij. Nee, in plaats daarvan krijg je een kind als het al geboren is, van een of ander baby-uitdeelbureau of zo. Nee, gelukkig niet. Gelukkig gaat het zoals het nu gaat. Maar dat is ook zo bij de geestelijke geboorte. Dat je daar deel van mag uitmaken. God heeft ons waardig gekeurd om het evangelie te delen. Om dat zaad te zaaien. Onze rol bij beide geboortes is wel heel bescheiden. Als mens ben je betrokken bij de verwekking. Maar je kunt zelf nog geen zaadje maken. Ook geen eitje. Dat heeft God gemaakt. En als dat zaadje en dat eitje bij elkaar komen, dan ontstaat een nieuw leven door God gegeven. En dan ook hoe die vrucht zich ontwikkelt. Wat er allemaal bij komt kijken. Het hartje dat gaat kloppen. De organen die zich beginnen te ontwikkelen. De ledematen die zich ontwikkelen. De spieren die zich ontwikkelen. Dat doet God. En wat is onze rol geweest? Die is toch heel bescheiden? Ja, we lossen misschien het startschot. Hè? En we zijn aanwezig bij de geboorte. Maar dat is dan ook alles. Onze rol is heel bescheiden. Maar toch onze betrokkenheid en onze intimiteit en onze vreugde rondom een geboorte van een kind is juist heel groot. En bij de wedergeboorte is dat net zo. Onze rol is heel bescheiden. We kunnen iemand niet wederom geboren laten worden. Maar we mogen wel bij de verwekking een rol spelen. We strooien dat zaad uit van het evangelie. We hebben dat zaad niet gemaakt. God heeft dat gemaakt. Maar we mogen dat zaad zaaien. En God is het die dat zaad tot nieuw leven laat ontstaan. Dus onze rol die is heel bescheiden. Maar onze betrokkenheid en onze vreugde als iemand tot geloof komt, is juist heel groot. En dan snap ik dat Paulus hier zegt, integendeel, dat God ons waardig gekeurd heeft om het evangelie toe te vertrouwen. God heeft ons waardig gekeurd. Wat een voorrecht. En wat een groot God ook. Wat een goede God dat hij ons waardig gekeurd heeft om hier deel van uit te maken. En die vreugde ook te beleven van dat nieuwe leven. Als iemand opnieuw geboren wordt. Om te leven in alle eeuwigheid. Ik was erbij toen mijn kinderen geboren werden. En dat, Dat is iets wat je eigenlijk niet echt kunt navertellen. Dat is zo'n bijzonder wonder. En je raakt er ook niet aan gewend. En maar ook zo'n vreugde om mee te maken. Ik heb ook meegemaakt bij verschillende mensen die tot geloof zijn gekomen, waar ik bij mocht zijn. En dat is zo'n bijzondere vreugde, want dit gaat over de eeuwigheid. En dit is een groter wonder. Hier op aarde is er niet als iemand tot geloof komt. En God heeft dat in zijn grote wijsheid, heeft hij ons erbij uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. En dan daar ook een hele bescheiden rol in te vervullen. Maar vooral ook om te delen in de vreugde die dat met zich meebrengt. Wat een goede God. En als je dit zo leest, hoe geweldig voorrecht ons ten deel is gevallen om het evangelie te delen, dan is het ook belangrijk om dat evangelie te delen met de juiste motieven. We hebben net een zevental gezien die het niet zijn. Maar wat is het hoogste motief? En laten we kijken wat Paulus er ook van zegt in datzelfde gedeelte. In dit vierde vers. Dan zegt hij, integendeel, dat God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij niet aan mensen te behagen, maar goden die ons harten keurt. Dit is het hoogste motief, dat je God ermee wil behagen en daarom het evangelie deelt. Heb je er zo wel eens tegenaan gekeken? Ook toen je misschien in een bepaalde situatie zat waar je niks durfde te zeggen. En om dan te zeggen, ik wil God behagen en daarom ga ik toch iets zeggen. Ik vind het moeilijk om in mijn omgeving het evangelie te delen. Maar omdat ik God wil behagen, doe ik het toch. We hebben net een heleboel motieven gezien die het niet zijn. En heb je hier op aarde zal het ook nooit helemaal perfect lopen, maar we strekken ons er wel naar uit. En Paulus is op een andere plaats ook daar heel mild over als het niet helemaal goed loopt. Hij zegt bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 15 tot 18. Dan zegt hij, sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling. Deze verkondigen de Christus uit liefde, daar ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar geen uit eigen belang, met onzuivere bedoeling, mij de gevangenschap zwaar te maken. Maar wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Je ziet hier de Paulus al zo lang blij als er over Christus gesproken wordt. En een groter probleem dan niet helemaal met goede motief erover spreken, is daar ook maar helemaal niet over te spreken. Maar wat het om gaat is dat we groeien en ontwikkelen. En dat we onszelf onderzoeken en de verkeerde motieven afleggen om het evangelie te verkondigen. En ons uitstrekken naar dat hoogste motief om God te behagen. Behalve dat Paulus God lief had en zijn motief was om God te behagen, zie je ook dat Paulus de mensen van Thessalonica lief heeft gekregen. Hij zegt in dat vers 8, zegt hij, zo waren wij in grote genegenheid voor u bereid niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mee te delen. En daarom dat gij ons lief geworden waart. Dus Paulus zegt hier dat behalve dat we bereid waren om het evangelie te delen, wilden we ook ons leven delen, omdat jullie ons lief waren geworden. Het delen van het leven kwam voort uit het feit dat hij lief had. En hier zie je ook weer dat grote gebod hier bij elkaar komt als je het evangelie deelt. De liefde van jou tot God. En de liefde van jou tot je naaste. Maar dan ook de liefde van God tot de mensen zo bij elkaar komt. Mogen de Heere God ons zegenen in het delen van het evangelie om hem te behagen. En het delen ook van ons leven omdat we lief hebben gekregen. Amen.